vrije gemeenschap is de beleving van vrije keuze in de mensheid. We hebben in de mensheid te maken met het feit dat we met elkaar complementeren. In het vorige onderdeel over vrije associatie is al uitgelegd hoe we leren om ons bewustzijn te ontwikkelen op verschillende lagen en daardoor ook kunnen ervaren hoe we juist in onze verschillen elkaar complementeren. Bij vrije associatie gaat het vanuit het perspectief van de relatie van jou met de mensheid, van jou met de dieren in je omgeving, van jou met de planten om je heen en van jou met de microben die buiten ons gezichtsveld in feite onze medecomponisten zijn in de werkelijkheid om ons heen. In de beleving van vrije gemeenschap gaat het erom dat we doorhebben dat we met de microben en met de planten en met de dieren en alle mensen een eenheid vormen. Het is niet meer over de relatie waarin we de communicatie van onze wil met anderen delen, maar het is de tegenhanger daarvan dat we ervaren dat we leven in wilsovereenkomst en wilsontwikkeling, waarbij wilsverschillen of wilsconflicten onderdeel van het verhaal zijn, maar wilsconflicten in feite alleen maar bestaan wanneer mensen niet zien dat we elkaar in onze visies complementeren. Vrije gemeenschap wordt in een hele hoop landen in hun grondwet wel geformuleerd, maar niet beleefd. In onze samenleving wordt vrije gemeenschap wel genoemd, maar direct onderhaven gemaakt aan allerlei wetten. Dat is niet een normale gang van zaken. Dat is een gang van zaken die nodig is in een samenleving, omgeving die niet zielsbewust is, die niet spiritueel bewust is en waarin de mensen als individu niet doorhebben dat ze schepper zijn in de mensheid. Dat is dus het gevolg van een falen in de opvoeding en de opleiding van mensen in de mensheid. Het is de zaak om niet uit te gaan van het verziekte beeld, het verstoorde beeld, het onbewuste beeld van gemeenschap wat we nu hebben, in het beschouwen van vrije keuzebeleving in vrije gemeenschap. In dit verhaal van vrije gemeenschap bouwen we daadwerkelijk voort op het verhaal van vrije keuzebeleving in onze geest, waarbij we voortbouwen op het vermogen om vrij te kiezen van de cellen in ons lichaam. Ook bouwen we in dit verhaal voort op de beleving van vrije wil, zodat we, zoals we dat in ons lichaam zien, in de relatie tussen de pijnoppelklier, de hypofyse, de orgaanklieren en de lichaamscellen, waar vrije wil beleefd wordt in het hele lichaam op alle niveaus van bewustzijn. In vrije gemeenschap bouwen we ook voort op de principes van vrije associatie, dat we als baby, als kind, als puber, als volwassen mens leren dat we een individu zijn in de relatie, in groepen, in de mensheid. In vrije gemeenschap komt dat allemaal samen als de beleving als mens die vertegenwoordiger is van de mensheid en daarmee ook direct een van de vormen van leven is op aarde en daarmee dus ook in direct contact is en directe verbondenheid is met alle dieren, alle planten en alle microben. Vrije gemeenschap gaat dus ook over het niveau van communicatie op al die vier niveaus van bewustzijn, die eerder al werden beschreven als het omgevingsbewustzijnsbeleving van de beta-hersengolven, de lichaamsbewustzijnsbeleving van de alfa-hersengolven, de droomwereld. De orgaanbewustzijnsbeleving van de theta-hersengolven, de zogenaamde goden van de Olympus, van, oftewel de organen. En op het vierde niveau het buitenbewuste celbewustzijnsbeleving van de delta-hersengolven. Op het moment dat die intern geoefend en getraind zijn in het bepalen van vrije wil, en op het moment dat die extern ook beoefend en getraind zijn in het bepalen van vrije associatie, dan ontstaat daardoor ook het vermogen om als mens te handelen als mensheid in contact met de omgeving. En dat is wat je dan in principe ziet in een volbewuste cultuur die, zoals wij dat tegenwoordig noemen, een primitieve cultuur moet zijn, waarin gezien wordt dat alles bezield is en alles bewust is, dat dieren bezield zijn en bewust zijn, dat planten bewust zijn en bezield zijn, en dat microben bewust bezield zijn. Maar dat ze dat elk doen op hun eigen niveau van betrokkenheid en beleving. Voor een microbe is de bewustzijnsbeleving die van hun directe omgeving, hun actieradius, in het gebied waarin ze kunnen bestaan op aarde. Voor planten is dat met een kwaliteit van overstijging van hun plaats van aarde, dat ze daarbij ook hun antennes kunnen uitstrekken in een voor hen ongrijpbare wereld van het klimaat. En voor de dieren is dat die daarnaast nog van het territorium waar ze in ze geboren zijn kunnen reizen naar andere territoria en zich daardoor een voorstelling kunnen maken van hun omgeving vanuit de herinneringen die ze vanuit hun ervaringen hebben. Als mens in de mensheid hebben we daar door taal en technologie een extra vermogen dat we elkaar daarin veel sterker kunnen complementeren dan veel dieren of planten of microben dat kunnen doen. Maar dat geeft ons ook een heel andere verantwoordelijkheid in onze beleving op aarde. En dat komt weer terug op die vier factoren van vrije keuze. Vrije keuze, respect, responsibility en reliability. In het doorgaan van de puberteit, in feite het beleven van vrije associatie in relatie, groeien op naar het beleven van vrije keuze als mens in de mensheid. Maar als mens in de mensheid hebben we dus ook te maken met het feit dat we als mensheid deel zijn van alle dieren, dat we deel zijn van alle planten, dat we deel zijn van alle microben. De dieren zijn, om het zo maar te zeggen, onze ouders, de planten zijn onze grootouders en de microben zijn onze overgrootouders. In dat hele verhaal zien we dan ook dat we met onze ouders en met onze grootouders en met onze overgrootouders, die voor veel mensen overigens vaak alleen maar een herinnering zijn, dat we daarmee het contact moeten kunnen houden. In veel culturen wordt dat vertegenwoordigd in een gohonzon, een voorouderaltaar, waarin de herinneringen van de voorouders levend wordt gehouden. Waarin gezien wordt dat wij voortdragen wat de voorouders ons hebben doorgegeven, als een soort estafettestokje. In de praktijk blijkt dat dat voorouderaltaar niet in onze kamer, in ons huis, in ons leefgebied moet staan, maar dat dat voorouderaltaar het DNA is in de cellen in ons lichaam. Dus op dezelfde manier als de tempels van de wereld alleen maar vage afspiegelingen zijn van de interne tempel die je in feite moet beleven, zo zijn de voorouderaltaars in je huis ook alleen maar zwakke afspiegelingen van het DNA-geheugensysteem in ons lichaam waar je het directe contact mee moet kunnen beleven. En dat is ook wat in vrije gemeenschap dan nodig is, zodat we als mensen in de mensheid voor de dieren kunnen zorgen, omdat we de dieren begrijpen. En dat de dieren niet voor ons moeten zorgen als slaven die gedood worden op het moment dat het ons uitkomt. Maar juist het tegendeel, dat de dieren met ons helpen het landschap te verzorgen en daarin niet het voedsel zijn. En dat op dezelfde manier we met de hulp van de dieren de planten op aarde kunnen verzorgen en de aarde tot een tuin kunnen ombouwen. En dat we, en daar zijn we handiger in dan de dieren, planten op een plaats kunnen zetten waar er in de toekomst, in de tijd, plek voor ze is. Maar dat we op die manier ook landschappen kunnen ontwikkelen, doordat we eerst de ene plant daarheen brengen, vervolgens een andere plant daarin introduceren en vervolgens een nieuwe boomsoort daar kunnen laten wortelen. Waardoor dat hele gebied in cultuur gebracht wordt. Dat is daadwerkelijk die rol van de mens als de tuinman op aarde. In dat hele verhaal krijg je natuurlijk dat je moet weten wat die plant nodig heeft als leefomgeving. Dat je moet weten en begrijpen in welk klimaat die plant kan gedijen. Maar je moet ook weten wat het effect is van die plant op het klimaat. In hoeverre trekt die plant water aan? In hoeverre houdt die plant water vast? In hoeverre deelt die plant water met andere planten? En dat is waar het dan nodig is om met planten te kunnen communiceren op het hele niveau van hun bestaan. En in feite is dat de essentie van permacultuur, waarin de mens leert om als mensheid de planten te verzorgen en via de zaden van de planten de onherbergzame gebieden van de aarde te kunnen cultiveren. Maar dat vereist een dieper inzicht, parallel aan dat verhaal van de vrije wil, waarin we eerst in onze dagdroom moeten kijken wat ons idee is, hoe we dat kunnen toetsen. Dat we daarna in de tempel in onze binnenwereld in contact met de goden kunnen overleggen hoe we vanuit de organen en de voorouders dat idee op dat niveau kunnen toetsen. En dat we vervolgens in de trance slaap in de beleving van de cellen in ons lichaam kunnen ervaren hoe dat voor de cellen zou zijn om die ervaring te beleven. Zo hebben we dan ook dat we in onze beleving van de aarde in contact met de dieren begeleiden zodat zij optimaal met elkaar kunnen omgaan, maar ook optimaal in de plantenomgeving kunnen helpen wieden en bemesten. En op diezelfde manier moeten we dan ook doorkrijgen hoe de planten in hun bestaan op aarde zijn geworteld in de aarde, maar worden gevoed door de microben. En er zijn fascinerende onderzoekingen gedaan van de manier waarop een boer die wandelt over het land en afgestemd is met de omgeving vanuit zijn elektromagnetische veld een uitstraling heeft naar de omgeving, dat heet dan de aura. Dat is onderdeel van dat elektromagnetische veld wat in de puberteit, als het goed is, wordt ontwikkeld. En dat de boer daardoor een klimaatverandering teweeg brengt voor de microben in de aarde. Nou, dat is dus waar we dan kunnen ervaren dat de kwaliteit van ons bestaan op aarde een verandering teweeg brengt in de microben die daardoor een verandering teweeg brengen in de manier waarop ze de aarde omzetten in soep voor de planten, die daardoor een verandering van het klimaat van de aarde kunnen teweeg brengen. Dit is het oude sprookje van de prins of de verlichte jongeling die wandelt over het land en waar in zijn voetstappen bloemetjes groeien. In feite is dat de beschrijving van de mens die in de wandeling op aarde zo vol bewust is van het schepper zijn in de schepping, dat dat in de materie weerkaatst wordt, wat de microben dan kunnen herkennen, die daardoor op een ander niveau van bewustzijn komen en daardoor de materie van de aarde op een andere manier omzetten, zodat daar andere planten ook kunnen groeien. En dan zien we dat we in het vormen van vrije gemeenschap veel meer doen dan dat we in relaties met anderen via politiek gekonkel minimalistische belangengroeperingen maken die dan vervolgens met elkaar kunnen gaan strijden en de wereld tot een oorlogsplaneet maken. Het is juist de tegenhanger dat we in relatie met de anderen ontdekken hoe we elkaar complementeren en daardoor de verschillen van meningen kunnen integreren, doordat we samen meer kunnen zien dan we alleen kunnen doorgronden. En dat het vormen van een vrije gemeenschap dus ook is gebaseerd op die principes van vrije associatie, dat je kunt zien en respecteren, niet alleen in de seksualiteit, maar in elke omgang, hoe we elkaar complementeren. Dat we daarin altijd respect hebben voor de vrije wil van de anderen, zoals we die ook in onszelf willen en moeten respecteren. Dat zijn die principes van reliability en responsibility. En dat we daarin altijd terugkomen op het begrijpen, het respecteren en waarderen van vrije keuze. Niet alleen voor jezelf, niet alleen voor je naasten, maar ook voor alle anderen die anders zijn, inclusief alle vreemde mensen op de aarde, alle vreemde dieren, alle vreemde planten en alle vreemde microben. En dat is waar je dan een activatie ziet van een principe wat we in ons lichaam al ervaren. Want in ons lichaam kunnen we zien dat we in feite gebruik maken van de informatiecommunicatie tussen microben, die in organen leiden tot een systeem van stromen, zoals we dat ook zien in planten, ons vegetatieve systeem. Dat op basis van de organen we daarin complementaire kwaliteiten met elkaar kunnen verbinden in de Möbius loop-lus van de organen, waarbij we meer kunnen dan die microben en meer kunnen dan die planten, maar als dieren een stuk van de omgeving kunnen opslaan in ons lichaam, als voedsel, maar vooral ook als informatie en vooral zeker ook als ervaring, zodat we die ervaring kunnen doordragen, overdragen en uitdragen op andere plekken van ons zijn op aarde. En dat is wat we dan doen als individu op basis van vrije keuze in ons lichaam, door drager te zijn van vrije wil, in onze contact met andere mensen, maar ook andere dieren, andere planten, andere microben, in het principe van vrije associatie. En dat we op basis daarvan een vrije gemeenschap vormen. En in een vrije gemeenschap is dus iedereen zelfstandig, zoals een baby als kind leert staan. Is iedereen ook autonoom, zoals een puber als man of vrouw de unieke eigenheid leert kennen en onderbouwen. En in dat bestaan zijn we ook soeverein, dat we onze eigen wil bepalen en daarin onze wil ook kunnen afstemmen met andere mensen in onze omgeving. Ook afstammen omdat we moeten voortbouwen op wat de voorouders daarin al hebben ontwikkeld. Dus we hebben dan die combinatie van zelfstandig zijn in ons lichaam, autonoom zijn in onze gedachtenbeleving, soeverein zijn in onze bezieling, maar ook een soevereine gemeenschap vormen in onze samenleving op aarde. En veel culturen bieden dat niet, veel culturen maken dat onmogelijk, doordat er gebruik gemaakt wordt van kleine belangengroepen psychologische en spirituele instrumenten waarmee mensen niet vanuit hun vrije keuze een besluit kunnen nemen, niet op basis van hun besluit hun eigen overtuiging kunnen opbouwen, niet op basis van hun overtuiging hun eigen reflexen kunnen beleven, maar dat via systemen van religies er een beknotting wordt gelegd op de overtuigingen die mensen kunnen hebben, dat via systemen van wetten beknottingen worden gelegd op de acties die mensen kunnen hebben, via combinaties van wetten van geloof, de beperkingen worden gelegd op de manier waarop mensen met mensen kunnen omgaan, en dat langs die weg er een beperking is op de manier waarop mensen als mensheid samen hun vrije keuze kunnen beleven. Dus het beleven van vrije gemeenschap is gebaseerd op de vrije keuze zoals die ligt verankerd in elke levende cel. Het is ook gedragen door vrije wil zoals we dat in ons lichaam kunnen beleven. Het heeft te maken met vrije associatie in de manier waarop we met elkaar relaties aangaan, groepen kunnen vormen, het voortbestaan van de mensheid kunnen garanderen. Maar wat nog nodig is, is de ontwikkeling van vrije gemeenschap, waarin mensen dit principe van vrije keuze vanaf de basis samen beleven. En dan ontstaat er ook een integriteit in de samenleving met elkaar, waarin we dan kunnen zien dat de communicatie tussen de cellen in ons lichaam leidt tot gezondheid, maar tussen onze lichamen leidt tot vrede. Het begrip van de complementariteit van alles met alles. En dat is dan wat verder wordt uitgewerkt in het project Planting Paradise, met voorbeelden van de manier waarop we dat in ons leven kunnen beleven. Ter afronding, het verhaal van vrije gemeenschap heeft dus direct te maken met de manier waarop we als mens deel zijn van de mensheid, maar als mensheid deel zijn van alle vormen van leven op aarde. En dat alle vormen van leven op aarde direct met de aarde, de zon, alle sterrenstelsels en het hele universum zijn verbonden. Dus een vrije gemeenschap die heeft ook heel direct te maken met die spirituele beleving die in het verhaal van vrije associatie aan bod kwam in dat telepathische, elektromagnetische informatiedeling van mensen in de mensheid. Maar wat we ook al tegenkwamen in de beschrijving van vrije wil, als dat interne landschap met die interne tempel, met de interne goden, met die andere werkelijkheid waarmee we direct verbonden kunnen zijn. En dat dat ook direct te zien is in de manier waarop de cel in de celdeling van fysiek naar chemisch, naar elektromagnetisch, naar pure informatie overschakelt en terugschakelt. Vrije gemeenschap is daadwerkelijk de beleving van ons bestaan als schepper in schepping, maar tegelijkertijd ook ons beleving als mens in de mensheid en tegelijkertijd ook onze beleving als ziel op aarde. En dat is iets wat natuurlijk bedoeld is om de normale basis van omgeving van beleving te zijn.